Hey SaaS-bazen, welkom bij, denk ik, de meest bijzondere aflevering van deze podcast tot nu toe. Want ik ben vandaag niet de host, maar ik zit in de stoel van de gast. Dirk Krijkes stelt mij vandaag de vragen en daar is wel aanleiding toe, zou je kunnen zeggen. En wat die aanleiding precies is, dat hoor je vandaag. En luister het hele gesprek, want er zitten een paar nieuwtjes in. Enjoy!
Welkom SaaS-bazen bij weer een nieuwe aflevering. En dit is een bijzondere aflevering, want deze aflevering gaat over niemand minder dan Johan, die nu heel veel geluid maakt. Ook deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren. En dit zijn andere sponsoren dan dat jullie normaal gesproken horen, want dit zijn mensen. En deze mensen zijn bijzonder voor Johan geweest. Ik ga er een paar noemen. Daarin ben ik niet volledig. Maar een speciale dank aan Jan Aleman, Erwin van Ginkel, Rachel van Dijk, Alisa Curver en niet vergeten Carola de Wit. Geniet van het gesprek en we hopen iets heel moois neer te kunnen zetten.
Ja, wat heb je dat goed gedaan?
Nou Johan, we gaan gewoon beginnen. Geen idee. Johan, dan zitten we dan hier in Hilversum. Mooi zonnetje buiten. En eigenlijk gaan we er denk ik iets moois van maken. Voor de luisteraar, ik ben Dirk Krijkes. Voor de rest niet spannend. Maar we gaan even luisteren naar het verhaal van Johan. Want ik heb ooit eens tegen Johan gezegd, joh, wij luisteren zoveel naar jou als luisteraar. En we horen jou in onze oren, in de auto, als we aan het buitenwandelen zijn of afwassen of wat dan ook. Maar we weten eigenlijk niet zoveel van Johan. Nou, voordat ik ga beginnen met alle vragen, even de vraag. Johan, je zit hier nu in je sportkleding. En ik heb zomaar het idee dat je heerlijk buiten hebt lopen sporten. Klopt dat?
Ja, heerlijk. Ja, we zitten hier in een boshuisje dus. Een lodge in Hilversum. En dat staat zo ongeveer in de bossen op de heide. En dit is een heerlijke werkplek. Ik werk hier ongeveer één dag in de week. Dat doe ik een beetje mijn meer denkwerk. Dus ik probeer hier niet te hard te werken. Maar wat meer een beetje na te denken. Podcastgesprekken voorbereiden. Eigenlijk werk waar je iets minder een scherm bij nodig hebt. En dan is het heerlijk als je af en toe tussendoor kan hardlopen. Dus ik zit hier nu een beetje met mijn stinksokken. Dus ik hoop niet dat je er last van hebt.
Nee hoor. Ik ruik niks. Dus dat scheelt. Hey, maar je zegt dan wel hè, van ik doe hier eigenlijk het denkwerk. Maar dat is toch ook heel hard werk, het denkwerk?
Ja, tuurlijk. Ja.
Oké. Okay. Ja. Dus het is hele goed besteden tijd om te gaan hardlopen in het bos.
Ja, voor mij wel. Ja, ik ben heel graag buiten sowieso. Dus niet alleen hardlopen, maar ik begin bijna elke dag al met een wandelingetje buiten. Ik vaar graag. Buiten zijn is voor mij wel echt een... dat moet ik echt wel dagelijks doen. Om dingen te processen of zo, denk ik ook.
Nou, gewoon de dingen in het algemeen van het leven, van werk en alles wat er omheen hoort.
Ja, dat kan wat filosofischer zijn soms inderdaad. Maar het is ook gewoon heel gewoon als ik soms gewoon vragen heb. Van de week nog wilde ik een podcast gaan voorbereiden. En toen dacht ik van ja, ik kan nu achter een scherm gaan zitten. Maar waarom ga ik niet gewoon een rondje lopen? Nou, dan doe ik dat.
Oké, dus je hebt net dus hard gelopen door het bos en nagedacht over de podcast die dus nu komt.
Nou, niet vandaag zozeer. Ik heb eigenlijk hier dan weer wat minder voor voorbereid, omdat ik niet de vragen hoef te stellen. Dus ik kan niet zoveel voorbereiden. Maar normaal doe ik dat wel, ja.
Oké, en hoe voelt dat jij je niet hebt hoeven voorbereiden? Is dat lekker of is dat juist vervelend? Of?
Nou, ik ben wel liever de host, ja.
Liever de host?
Ja. Nou, niet dat ik dit niet leuk vind, maar ik vind het wel fijn om de vragen te stellen.
Oké, dus gewoon in de lead te blijven, controle te houden.
Ja, misschien zit dat ook wel achter. Ik denk dat als ik het zelf zou uitleggen, zou ik eerder zeggen, dan kan ik een beetje gewoon mijn nieuwsgierigheid de vrije loop laten. Maar ik kan niet ontkennen dat er ook wel een vorm van controle in zit.
Ja, juist. Nou ja, laat ik het woordje controle even opschrijven voor mezelf, want dan komen we denk ik nog wel een keer tegen vandaag. Ja, want ik ben even benieuwd, want wat ik al aangaf in het begin van, joh, we luisteren heel veel naar jou. Dus mensen kennen jou of denken jou juist te kennen omdat ze je zoveel horen. Maar echt kennen maar weinig mensen jou. Maar ik ben wel een beetje benieuwd. Hè? Je hebt de lagere school, middelbare school gehad. Je bent ergens op een gegeven moment in beroepsonderwijs ingegaan. Wat heb je eigenlijk voor studie gevolgd?
Bedrijfskunde. En Dat heb ik gedaan eigenlijk nadat ik al ben gaan werken. Dus ik was begonnen. Ik wilde eigenlijk eerst het onderwijs in. Op jonge leeftijd, dat zei ik als waar iedereen zegt van ik wil bij de politie of ik wil piloot worden of nou ja, weet ik veel, dat soort jongensbanen. Dacht ik wil het onderwijs in. Uiteindelijk toen ik wat ouder werd, denk ik 15 of zo, toen liet ik dat een beetje los. Ik begon al een beetje toch wel een interesse te ontwikkelen in ICT dan, in wat bredere zin. Ik was altijd wel met gadgets en zo al vroeg bezig. En toen ben ik gaan werken, heel lang verhaal, ben ik gaan werken in een sales job. Dus dat was eigenlijk mijn, dat is een beetje het begin van mijn carrière geweest in sales.
En hoe oud was je toen? Even
19 denk ik, zo'n beetje. En toen ben ik daarnaast bedrijfskunde gaan doen, omdat ik wel, ik wilde ook niet mijn hele leven in sales blijven. Maar ik denk dat wel, ik had het laatst al met iemand over dat, een beetje saleservaring, een jaartje of zo. Zeker als je in een later als ondernemer of zoiets gaat doen. Is een salesachtergrond kan heel nuttig zijn. Omdat je natuurlijk heel vaak nee hoort. Althans, als je niet zo goed bent in sales als ik. Maar nou ja, goed, dat is best een goed begin geweest. En eigenlijk via die route ben ik nou ja, met bedrijfskunde heb ik heel kort gewerkt bij een soort M&A-bedrijf. Had ik het niet zo naar mijn zin. Was qua cultuur gewoon niet echt mijn ding. En het was een boutique. Overigens is geen grote naam, een boutique. En wel veel geleerd, maar was gewoon niet echt mijn ding, mijn wereld. En toen ben ik eigenlijk al snel een beetje bij. Toen ben ik bij een MSP terechtgekomen, Managed Service Provider. Daar heb ik ook niet eens heel lang gezeten, 2,5 jaar of zo.
En hoe oud was je toen ondertussen?
25 of zo, 26 ja. Denk ik zo'n beetje. En ja, toen ben ik al richting een beetje de stapjes gaan zetten richting het ondernemerschap. Dus eerst een beetje freelance in de avonden. Bedrijven helpen met hun marketing, soms een beetje sales. En uiteindelijk ben ik gestart met een marketingbureau. Dat was eigenlijk mijn eerste. Toen ben ik echt fulltime gestart als ondernemer. Daarvoor was ja, gewoon wat in de avonduren, zoals ik zei. En dat is ook een beetje de aanlooproute geweest naar SaaS-baas. Want mijn marketing agency. Noordhaven heette dat. Daarmee hielpen we met name B2B SaaS bedrijven. Eigenlijk alleen maar aan het eind. Met hun marketing. En dat heeft geleid tot SaaS-baas.
Oké. En hoe heeft dat dan geleid tot SaaS-baas? Want hè, Noordhaven is heel wat anders. De naam SaaS-baas is voor iedereen bekend.
Ja.
Waar zit dan de link?
Nou, toen we met Noordhaven bezig waren en we hielpen SaaS-bedrijven, toen merkten we, het was sowieso heel erg leuk, maar je merkt ook, van, ja, je moet dus ook als marketing agency, moet je ook iets doen aan acquisitie. Dus je moet nieuwe klanten zien te vinden. En ja, ik ben nooit echt een fan geweest van advertising. Vind ik altijd een beetje de makkelijke route. Een beetje, en soms hoort het hoor in een marketing mix, maar ik vond het toch leuk om iets creatievers te bedenken. En ik merkte tegelijkertijd dat er in Nederland nog niet echt een initiatief was rondom SaaS-bedrijven. Je hebt wereldwijd, je hebt SaaS-ter, had je toen bijvoorbeeld ook al. Daar ben ik zelfs een keer naartoe geweest toen. SaaS-Stock kwam toen net van de grond, Europees initiatief wat meer. In Dublin ben ik toen naartoe geweest. Daar heb ik denk over 6-7 jaar geleden of zo. Misschien nog wel langer zelfs. En ja, toen was er verder in Nederland niet echt iets op het gebied van SaaS. Dus toen dachten we van, nou, of ik dacht toen, dan moeten we daar misschien eens wat mee gaan doen. En toen ben ik die podcast begonnen. En toen we daarmee starten, was het idee eigenlijk van laten we nou gewoon eens, zonder dat we die podcast al hebben, laten we eens naar 20 mensen die een softwarebedrijf hebben, een mailtje sturen. Zou je het leuk vinden om iets te vertellen over je bedrijf in onze podcast?
Ja.
Die hadden we nog helemaal niet, hè, die podcast. We hadden ook nog niet eens per se een naam of zo. Maar we zeiden gewoon, laten we het eens naar 20 mensen sturen. En nou ja, als daar een paar mensen positief op reageren, dan doen we het.
Oké, dan kom ik zo heel op terug. Maar de naam SaaS-bazen komt dan wel ergens vandaan. Want anders zeg je het niet zo letterlijk.
Nee, want wij noemden intern onze klanten een beetje zo. Het was intern een beetje een geuze naam. Omdat we, nou, ik denk dat we op dat moment 20 bedrijven hielpen of zo.
Waarvan merendeel dan
SaaS-bedrijven? Waarvan 90% SaaS was. Dus dan zeiden we vaak van, ja, we hebben weer een nieuwe SaaS-baas binnengehaald. Of is het project voor, wat is de status van het project van die SaaS-baas? Dus dat was intern eigenlijk de naam. Dus niet heel lang over nagedacht.
Maar het is nu wel een begrip.
Ja, dus dat werkte gewoon goed. We merkten het, dus toen noemden we de podcast eigenlijk zo. Ook een beetje gewoon als ja, een beetje gimmick. Het was niet. Ik had toen nog niet de visie om een hele grote community of zo te bouwen. Het was meer gewoon van nou, er is in Nederland is er gewoon nog niet echt iets rondom SaaS. Niet zo georganiseerd. Dus laten we gewoon zo'n podcast starten. En dan komen we met de juiste mensen in aanraking. En dan vandaar zien we wel verder. Kijk, soms is het natuurlijk aantrekkelijk om jezelf het verhaal te vertellen dat het een groot strategisch masterplan was. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. We zijn gewoon begonnen met de podcast. En kregen op een gegeven moment de vraag vanuit luisteraars. Vanuit mensen die we spraken. Of heel zou het leuk vinden om een keer een meetupje te organiseren. Dus toen hebben we een barbecue georganiseerd in Scheveningen. En ja, eigenlijk van het een kwam het ander. Dus het is steeds zijn we eigenlijk in het volgende gerold.
Ja, oké. Okay. Maar oké. Okay. Hey, 20 mensen, die schrijf je aan, benader je, LinkedIn, geen idee. Maar wat voor verhaal geef je ze dan mee? Ik ben Johan en...
Ja, we maken... Ik weet het exacte bericht niet meer, maar het was zoiets van... we zijn bezig met een podcastserie over SaaS-bedrijven. En we zouden het leuk vinden om jou te interviewen over en dan de bedrijfsnaam. En dat was het. Was ook helemaal geen verdere uitleg. Want ik was natuurlijk een beetje bang dat ze zouden gaan vragen van... Ja, stuur je even een link naar een andere aflevering. Maar niemand deed dat. Dus dat was een beetje, bluff misschien ook wel. En we hadden zoiets van, ja, we gaan er gewoon een beetje opportunistisch in. Kijk, en als er niemand reageert, dan weten we het ook. Ja, dan is het misschien niet zo'n goed idee. Maar ja, bijna iedereen reageerde positief. Dus toen zijn we gewoon begonnen.
De vaste luisteraars van deze podcast, die horen natuurlijk heel veel verhalen. En ook heel vaak, zeg maar, heel veel Engelse termen. Daar ben je hopelijk van bewust.
Ja, dat weet ik wel. Ja, okay. Ja.
Een van die termen is dus product market fit. Maar eigenlijk had je met een geuzennaam die je intern gebruikte... direct een product market fit, want niemand vroeg verder en iedereen deed mee.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja.
Dus zo kan het ook?
Ja.
Hoef je geen boek voor te schrijven?
Nee, ja, het ging redelijk vanzelf, ja.
Oké. Okay. Hey, en dan heb je de eerste paar gehad. En dan denk je bij jezelf, nou, dit is leuk. Of had je het idee soms van, moet ik dit wel doen?
Nou, nee, integendeel. Ik kreeg eigenlijk een soort... op dat moment zag ik het als probleem. Achteraf is het natuurlijk echt geniaal. Ik zat dus in de situatie op een gegeven moment... toen die podcast... zaten we denk ik bij 30 afleveringen of zo. Toen zat ik met de situatie dat ik een marketingbureau had. We waren met 8 mensen of zo, denk ik. En we deden best wel gaaf en leuke projecten. Maar eigenlijk had ik het niet echt naar mijn zin. Wel, als ik met een klant aan tafel zat, dan vond ik het helemaal fantastisch. Maar zo'n marketingbureau runnen, daar had ik weinig plezier uit. Maar ja, je weet het zelf hoe het gaat. Een marketingbureau, het is een heel makkelijk model eigenlijk. Het is gewoon een urenfabriek in feite. En ja, het is redelijk voorspelbaar. Zeker als je een niche kiest, dan kun je er ook best wel snel ergens goed in worden. Dus zakelijk werkt het op zich gewoon prima. Maar persoonlijk vond ik het niet... Ja, het kostte me meer energie dan dat het me echt oplevert. Ik vond het best wel ingewikkeld. Terwijl aan de andere kant zat ik met SaaS-bazen, met een podcast, met kleine eventjes die we begonnen te organiseren. Daar hadden we eigenlijk helemaal geen verdienmodel. Dat kostte geld, maar ik had het wel ontzettend naar mijn zin. Dus ik zat eigenlijk met de keuze van ja, hoe ga je dit nou doen? Hè? Dus dat was een beetje mijn uitdaging destijds. En toen vond ik het een beetje ingewikkeld. En nu achteraf denk ik... En ik heb uiteindelijk ervoor gekozen dus om de marketingdiensten helemaal af te schalen. En nou, dat heb ik uiteindelijk denk 2 jaar over gedaan of zo. Dus gewoon nooit meer 1-op-1 werk te doen. Dus de advies mee te stoppen, implementaties mee stoppen. En langzamerhand is dat allemaal vervangen door SaaS-bazenwerk.
Dus ik heb gewoon Noordhaven een... bestaat niet meer dan?
Nee.
Wanneer ben je daarmee gestopt?
Ik denk 3 jaar geleden zo'n beetje dat ik het laatste project heb afgerond. Maar eigenlijk het jaar daarvoor was ik ook al meer met SaaS-bazen bezig. Dus het is eigenlijk echt wel een redelijk vloeiende lijn gegaan. Dus het heeft elkaar echt best wel mooi opgevangen.
Ja, oké. Okay. En als we dan in de lijn pakken, zeg maar, van je bent 25 geweest. Wat je net aangaf, je begint met Noordhaven. 4 jaar geleden, dan hebben we het over 2020...
Ja, zo ongeveer. Ik denk dat dat een beetje de start was van SaaS. Nou, ik zou misschien daar nog een wat... Ja, ik weet niet exact de jaartallen, maar ongeveer. Dus ik denk dat een jaar of 5 geleden dat de eerste stapjes met SaaS-bazen zijn gezet. Maar dat is meer het bedenken intern de eerste stapjes met de podcast. En 3 jaar geleden merkten we wel... Toen hadden we de eerste barbecue gehad. Toen hadden we de eerste meetupjes en zo. Toen merkte ik wel, hier zit veel meer in.
Ja.
En ik heb het dus vanaf dag 1 echt heel erg naar mijn zin gehad, maar daarmee.
Gewoon lol gehad.
Echt lol gehad. Positieve energie. Ja, echt. En dat is echt tot de dag. En het wordt eigenlijk alleen maar meer.
Ja. Maar hele onbeleefde vraag. Hoe oud ben je nu dan eigenlijk?
36.
36. Hey, en woon je alleen of...
Nee, ik ben getrouwd met Carola. Die bedankte je in het begin al. Dat vond ik leuk dat je dat deed.
Ja, maar de luisteraar weet dat niet, hè?
Nee. Ik woon samen, maar ik ben ook getrouwd met Carola, ook al even. En een hond hebben we.
Oké. Daar moet je ook veel mee wandelen.
Ja, dat helpt enorm, ja. Ja,
ja, leuk. Hey, maar even terug naar Saasbazen. Want dat is, denk ik, voor de luisteraar een hele interessante... Want ja, je achtergrond is niet eens zozeer journalistiek of zo. Hè? Niet dat dat per se moet. Maar hoe ben je gekomen tot de manier van ondervragen? Nou ja, ondervragen klinkt zo raar, maar het voorzitten van een gesprek als dit. Hoe kijk je daar zelf op terug?
Heel eerlijk heb ik bij de eerste 20, 30 afleveringen deed ik echt maar wat. Als in ook weinig voorbereiding. Ik keek een beetje naar een website of zo, dat was het dan wel. En op een gegeven moment realiseer je van ja, volgens mij ben ik een beetje een podcast host nu. En zou ik ook wat meer journalistiek moeten zijn of dat soort dingen. Dat ging me toen afvragen. Dus op een gegeven moment komt er wel een moment dat je meer gaat verdiepen in gesprekstechnieken en zo. Maar ik heb het ook weer vrij snel losgelaten, want... Als ik echt naar interviewers kijk, een Sven Kokkelman of zo, dan denk ik van, oh ja, dus zo kan het ook. Maar dat is natuurlijk een heel ander doel. Dus ik zit er nog steeds eigenlijk met mensen aan tafel, omdat ik het gewoon heel leuk vind om te leren en om te snappen wat mensen doen en waarom mensen bepaalde keuzes maken. Dus hoe ik het een beetje in mijn hoofd zie, is dat het is een soort ijsberg, zeg maar. Boven water, boven het oppervlakte, zien we een bedrijf, we zien een founder, we zien misschien geld dat ze hebben opgehaald, we zien een bepaald product, we zien een markt waarin ze opereren, eigenlijk allemaal de zichtbare dingen. En dan heb je alles wat onder water zit, dat zie je niet, maar dat is de route daar naartoe, naar dat bedrijf, naar dat product, naar die fundingronde. En wat ik dan leuk vind, om als zo iemand dan bij me aan tafel zit, om dan te proberen om naar voren te halen, wat zijn nou de beslissingen geweest? En waarom heeft iemand deze afwegingen gemaakt? Welke opties waren er nog meer? Dus daar probeer ik het meer over te hebben. Dus dan heb je ook niet... Ja, ik weet niet of dat journalistiek is, maar... Ik denk nog steeds dat ik een beetje zomaar wat doe. In die zin.
Maar wel altijd met de achtergrond om... een lerend vermogen eruit te halen voor de mensen die ernaar luisteren.
Ja. En voor mezelf ook, want in die zin is het ook een beetje egocentrisch. Maar ik doe het ook gewoon omdat ik het zelf leuk vind. Om dat te leren. En het is een mooie bijkomstigheid dat we dan met elkaar wat leren.
Dat klopt ook.
Dat is een beetje hoe ik het zie.
Maar een paar minuten geleden gaf je aan dat je eigenlijk totaal geen visie had op een community. En ondertussen kunnen we toch wel zeggen dat het een community is geworden. Maar je hebt geen visie op. En toch is het er.
Ja, kijk, dat ontstaat een beetje gaandeweg, denk ik. Kijk, en nog steeds, als je het hebt echt over community, is natuurlijk een interessant vraagstuk. Hè? Wat is een community?
Precies.
Want ja, een voetbalvereniging is misschien ook wel een community. Een kerk is misschien ook een community. Noem maar allerlei collectieve gatherings, zeg maar. Dat zou je als community kunnen zien. Ik krijg ook wel eens de vraag van mensen die zitten dan in een hele andere markt, in e-commerce of zo, of in logistiek, whatever. En dan vragen ze, hoe bouw je nou een community? En het is een beetje een flauw antwoord, maar ik zeg dan, een community kan je niet bouwen.
Maar?
Dat ontstaat.
Het ontstaat.
Als je bepaalde dingen goed doet, dan ontstaat er vanzelf een community. Ik denk niet dat je te geforceerd moet proberen om dingen te bouwen. Want dat impliceert een beetje dat je het allemaal heel erg in de hand hebt. Ik denk, als je een product gaat bouwen, dan heb je een vrij hoge mate van voorspelbaarheid. Hè? Dus je kan vrij goed definiëren wat zijn requirements en dat soort dingen. Dus dat is wat meer een logica volgen en een proces volgen. Een bedrijf bouwen wordt al wat abstracter, want dat zijn ook heel veel variabelen die bij elkaar moeten vallen. En ik denk dat de community... Als je een community zoals de SaaS-bazen community ziet, er zijn zoveel bewegende onderdelen waar je ook geen invloed op hebt. dat ik niet echt fan ben van het begrip. We hebben de SaaS Basis Community gebouwd. Alhoewel ik het misschien wel eens zal zeggen in spreektaal. Maar als je er meer naar kijkt vanuit een organiserend perspectief, denk ik dat we het niet gebouwd hebben, maar denk ik dat we dingen hebben ondernomen en geïnitieerd waardoor er een community ontstaat.
Ja, maar je geeft nu drie dingen aan. Hè? Dus enerzijds, je kunt dus op basis van requirements een product bouwen. Heb je ondertussen ook ervaring mee.
Ja.
Je kunt een bedrijf bouwen. Heb je ook ervaring mee. En een community ontstaat. Maar daar heb je dus nu ook ervaring mee.
Ja.
Is dan het een moeilijker als het ander?
Nou, mij gaat het laatste het makkelijkste af. Maar is ook wel een beetje N is 1. En dat is mijn ervaring. Er zijn natuurlijk andere mensen die kunnen fantastisch product bouwen. En die voelen zich misschien minder sanang in zo'n rol als community host. Wat allemaal wel wat losser is.
Ja. Oké. Ik heb daar wel een vraag over. Waarmee ik ook weer bij het begin kom. Namelijk het begin van SaaS-bazen. Kijk, tijdens zo'n community event, hè, want ik denk dat je dat ook een beetje bedoelt, dat hoort er dan ook bij, het ontstaat. Willen best wel eens mensen jou aanschieten dat je denkt, geen idee wie dat is. Dat is een veronderstelling, klopt dat?
Ja, tuurlijk. Ja, de laatste keer liepen er bij de summit liepen er totaal met 500 mensen rond of zo. Dus dan ken je de helft ongeveer. En de andere helft, soms herken je mensen wel, maar niet weet je natuurlijk niet precies wie het is of waar ze werken.
Nee. Maar ze kennen jou wel, denken ze.
Het groot deel wel, ja.
Ja. Hey, en dat komt natuurlijk omdat ze jou elke week horen. Nou, dan gaan we toch weer even helemaal terug naar de eerste paar afleveringen. Je deed maar wat, zei je. Maar toch, het wordt goed geluisterd. En ondertussen zit je op aflevering 200...
205.
Nou, elke week. Er zijn best wel wat weken. Zo af en toe keer vakantie. Dus we zijn een paar jaar verder. Als je nou naar al die afleveringen gaat kijken, dan zul je zelf ook nog wel daar een paar hele goede tussen hebben zitten. Een paar wat mindere tussen hebben zitten. Nou, laten we nou eens beginnen met er eentje waarvan je zegt van nou, die was echt fantastisch. Die heb ik kunnen voorbereiden op de manier zoals ik het tegenwoordig doe, waar ik echt blij van word. Waar denk je dan aan voor de luisteraar om eens naar te kijken?
Nou, het makkelijkste is natuurlijk een beetje een recente. Er zijn er heel veel die nu natuurlijk naar boven komen. Maar een recente waar ik zelf ook heel erg van genoten heb is die bijvoorbeeld met Joris van de Gucht van Silverfin. Om een aantal redenen. Allereerst omdat hij... hij heeft een bedrijf opgericht en die heeft dat verkocht voor 300 miljoen. Dus dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding voor veel SaaS-bedrijven en luisteraars mogelijk ook. Alleen zo'n ondernemer als Joris, die heeft natuurlijk al heel veel media-aandacht gehad. Met name ook rondom zo'n exit. Dus iedereen gaat daar vragen over stellen. En ja, dan ligt het misschien een beetje voor de hand om daar heel erg over te gaan praten. Om over die exit te gaan praten. Maar, en journalistiek zit daar misschien interessante waarde. Want een van de dingen wat daar aan de hand was, een jaar ongeveer voor de exit, had hij een CEO aangesteld. Nou ja, wat denken jij en ik dan zonder al te veel achtergrondkennis?
Die gaat verkopen.
Die is zijn bedrijf aan het voorbereiden op een exit. Die wilde zelf een stapje naar achter. Die gaat de exit voorbereiden enzovoort. Dat denk je dan. Nou, dat is natuurlijk aan hem gevraagd door journalisten. En dan is het antwoord nee. Daar kan ik heel veel van vinden. Kan ik het mee eens zijn? Ik kan denken van ja, het is wel waar. Ik kan denken het is niet waar. Maar dat vind ik niet per se heel interessant. En ik denk dat een journalist daar heel erg op zou gaan zitten, op dat vraagstuk. Die zou daar misschien wel een uur over kunnen debatteren. Wat ik doe, omdat ik denk dat onze podcast een ander vehicle is. Ik stel mezelf de vraag, oké, dus ik heb volgende week Joris aan tafel. Wat kunnen we leren van Joris? Nou, dat zijn heel veel dingen. Want ik bedoel, je moet een aantal dingen heel goed gedaan hebben als je zo'n bedrijf bouwt. Maar wat is nou echt dat ene ding of die twee dingen, drie dingen die echt eruit springen? Nou, dat waren bij hem twee topics die naar boven kwamen. En daar heb ik er dan één van gekozen. En dat was in zijn geval bijvoorbeeld hoe bouw je nou een commercieel team? Dus ik doe dan mijn research, ik vraag aan wat mensen die hem kennen, stel ik wat vragen, ik bel met wat mensen uit zijn omgeving. En dan komen er dus twee dingen naar voren. Nou, daar kies ik er één van. Soms kies ik ze alle twee, in dit geval één. En ik besluit dan om daar vooral de aflevering over te laten gaan. En natuurlijk is het leuk om even over zo'n exit te praten, maar ja, heel eerlijk, dat ik geloof niet dat wij daar heel veel van kunnen leren. Van alleen zeg maar het feit of hij nou wel een CEO aangesteld heeft voor een exit purpose of niet. Weet je, ja, lekker belangrijk denk ik dan. Ik denk dan echt, nu zit er iemand aan tafel die echt een waanzinnige commerciële organisatie heeft opgezet. In een denk ik ook nog best wel moeilijke markt die jij overigens supergoed kent. Ja, dan denk ik, nou kom maar op, ik wil wel weten, wat zit erachter? Wat is het fundament van een goede commerciële organisatie? Hoe breng je de juiste mensen samen? Wat is de ideale samenstelling daarvan? Ja, dat vind ik veel boeiender.
Dat heeft hij je uitgelegd, heeft hij je verteld. Maar je noemt deze expres, dus dat deze goed is gelukt. Maar dat heeft dan ook te maken gehad met hoe zo'n gesprek verloopt en hoe je ervoor zorg draagt dat iemand op zijn gemak voelt. Of...
Ja.
Hoe heb je dat dan bij hem gedaan? Want hij krijgt deze vragen zoveel.
Ik vond het bij Joris vanzelf gaan.
Dus het zou ook zo kunnen zijn dan dat hele goede gesprekken überhaupt vanzelf gaan, waar je dus weinig aan hoeft te trekken.
Ja, dat is niet altijd zo. Want soms komt er ook heel veel inhoud, goede inhoud naar voren als je wat harder moet werken. Maar ja, bij Joris ging dat echt vanzelf.
Ja, dus heeft de luisteraar veel aan gehad?
Dat denk ik. En dat heb ik inmiddels ook wel teruggehoord, ja.
Nou, dat is toch fijn?
Ja.
Hey, maar even gewoon nieuwsgierigheid. Hoeveel wordt er überhaupt geluisterd naar SaaSwazen?
We hebben ongeveer 3000 downloads per aflevering.
Per aflevering?
Ja.
En je doet er elke week één?
Gemiddeld één, ja.
Wat doet dat met je? Dat er zoveel naar geluisterd wordt?
Ja, de nummers zijn een beetje abstract. Dus die aantallen, ja, dat doet me niet zoveel, als ik eerlijk ben. Maar de kwalitatieve respons doet wel veel. Dus ik vind het wel leuk als er... Ik krijg natuurlijk best wel veel via LinkedIn, als iemand me toevoegt, heel vaak veel. Ik ben fan van de podcast. En sommigen noemen dan ook bijvoorbeeld een bepaalde aflevering waar ze veel aan gehad hebben. Ja, dat is wel echt superleuk. Want dat is... Kijk, ik zei in het begin, ik doe het een beetje voor mezelf, want ik vind het gewoon ook echt leuk. Dus al zou ik 100 luisteraars hebben, zou ik in principe niks veranderen. Zou ik het nog steeds zo doen. Maar het maakt het natuurlijk wel leuk als je ook ziet dat het... Ja, dat bepaalde dingen rondgaan binnen andere SaaS-bedrijven. Ik zie wel screenshots ook van dat de podcast doorgestuurd wordt binnen Slack-groepen of WhatsApp-groepen. Ja, dat is leuk natuurlijk.
En vooral omdat je weet, ze leren er wat van.
Ja, want anders stuur je het niet door, denk ik dan. Ja.
Hey, maar nu geef je eigenlijk voor de tweede keer aan, hè, dat het voor jou zo leuk is om te doen. Zou je er wat meer woorden aan kunnen geven waarom het zo positieve energie aan jouw kant geeft? Want blijkbaar is het iets wat jou heel veel brengt. Dat is een beetje een moeilijke filosofische vraag misschien, maar...
Ja, dat is ook wel eens goed. dat klinkt misschien een beetje dramatisch, maar ik heb de afgelopen jaren... laten we even zeggen dat ik, 8 jaar onderneem. Ik weet niet of het precies zo klopt. En ik heb altijd het gevoel dat ik heel hard moet knokken altijd. Het zit ook een beetje in mijn natuur. Ik ben, als ik mag kiezen tussen echt hard werken, veel output leveren... of het allemaal wat rustiger aandoen, dan zal ik altijd kiezen voor... Ik kies altijd een beetje voor de hard way, lijkt het wel. En... dat is eigenlijk gewoon mijn hele ondernemerscarrière. En ook daarvoor altijd. Ik ben echt altijd een beetje aan het strijden of zo.
Je ziet jezelf als strijder?
Ja.
Ja.
En daar voel ik me, denk ik, comfortabel bij. Want als ik wat minder strijd lever, dan denk ik al gauw dat ik me er iets te makkelijk van afmaak. Mm-hmm. Maar de afgelopen maanden in het bijzonder, zeker sinds ik gestopt ben met Playbookify, is er echt heel veel van me afgevallen. Die strijd namelijk. Want ja, op een of andere manier... dat klinkt... En ik vind het zelfs moeilijk om het toe te geven. Maar het gaat een beetje vanzelf. En dat ben ik niet gewend. Ik heb altijd, in wat ik ook gedaan heb... Heb ik altijd strijd moeten leveren, weet ik niet. Maar ik deed het in ieder geval. En nu vallen heel veel dingen gewoon op zijn plek. Of zo. Heel veel dingen gaan gewoon redelijk vanzelf. Ik bedoel, als ik kijk naar... Onze events zitten binnen no time vol. Die gaan hartstikke goed... Ik kan de hele lijst wel doorgaan met wat we doen. Alles werkt gewoon. En ik, ja, soms voel ik me bijna schuldig. Ook bijvoorbeeld vandaag, weet je, ik loop eigenlijk een beetje, vanmorgen heb ik een beetje lopen lanterfanten. Dan ben ik, zit ik een beetje wat dingen op dat whiteboard te krassen. En dan denk ik van, ja, misschien een artikeltje voor over maken. Of misschien een keer een podcast voor maken. En dan ben ik een beetje gewoon, ja, hoe Erwin, een gezamenlijk contact van ons, die zou zeggen, dat is een beetje lummeltijd.
Ja.
Ja, daar ben ik helemaal niet gewend. En nu doe ik het gewoon. En nu ga ik ook overdag gerust midden op de dag hardlopen. Heb ik jaren niet gedaan. Dat is een beetje ingewikkeld antwoord op je vraag misschien. Maar doordat ik bij SaaS-bazen nu een beetje, doordat ik heb gemerkt dat het ook veel meer om flow draait en veel minder om strijd. Ik denk dat dat ook een zeker in de afgelopen maanden heeft bijgedragen aan dat ik het zo naar mijn zin heb. Dat het veel relaxer gaat. En de jaren daarvoor was het misschien ook wel gewoon een lekkere escape of zo.
Kun je het ook bezien dat je juist de jaren daarvoor het nodig hebt gehad om het nu zo goed te hebben voor jezelf?
Ja, dat zal ongetwijfeld.
Oké. Okay. Hey, en als je de positieve verhalen, zeg maar, om toch even bij de afleveringen te blijven. Je zult ook wel eens afleveringen hebben dat je denkt van, oei, die is lastig gegaan. Of daar heb ik niet helemaal datgene eruit gehaald wat ik zelf zou willen. Nou, we gaan natuurlijk niet zeggen van dat de slechte afleveringen zijn. Maar stel, we zouden nou één aflevering hebben waarvan je zegt van, als ik die over kon doen, zou ik die echt graag overdoen. Welke zou je dan graag nog een keer willen doen?
Nou, vooropgesteld, er zijn wel een paar afleveringen die gewoon nooit live zijn gegaan. Dus die vond ik gewoon niet goed genoeg, of om welke reden dan ook. Dat is vaak een samenspel natuurlijk. Dus dat is wel gebeurd. Maar als er eentje is die ik graag zou overdoen, is het Jan Baan.
De aflevering van Jan Baan?
Ja.
En waarom zou je die dan willen overdoen?
Nou, omdat als je een interview doet, nou, laat ik het anders zeggen, als ik een gesprek heb in de podcast, dan is het doel om een verhaal op band te krijgen, zeg maar, waar je echt iets leert, waar ik iets leer. En dan moet zo'n gesprek moet een bepaalde richting hebben. En bij Jan Baan had ik dat niet. Ik denk dat hij, ja, met iemand met zo'n achtergrond heeft natuurlijk zoveel ervaring. Alleen hij nam ook zo de regie in handen. En op dat moment was ik niet in staat om dat gesprek te leiden. Want uiteindelijk ben je gespreksleider als host. Dat moet in ieder geval een beetje het uitgangspunt zijn, denk ik. En dat ik kwam niet in die rol. Dus ik kreeg er ook niet uit waar ik naar op zoek was. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen die we van hem kunnen leren. Maar hij weet ook, hij heeft heel veel media-ervaring natuurlijk. En ook heel veel negatieve ervaringen met media. Dus hij stelt zich bij voorbaat wat defensief op, merkte ik. En dat had ik veel eerder moeten herkennen en daarop moeten anticiperen. Want nu, om uit, zeg maar, een bepaalde negatieve vraagstelling te komen, koos hij al voor de topics en stuurde hij het gesprek heel erg. Waardoor het niet mijn podcastaflevering werd. En dat kan ik hem niet kwalijk nemen, want hij deed gewoon wat hij dacht dat goed was. Maar het past helemaal niet in het format van de podcast daarmee.
Met andere woorden, je hebt eindelijk Jan Baan te pakken, want ik denk dat dat ook wel eventjes geduurd heeft. Tenminste, kan ik me voorstellen.
Nee, hij zei gelijk ja.
Hij zei gelijk ja, maar toch nam hij de lead. En daarmee heb je voor jezelf zoiets van, dat hadden we samen beter kunnen doen.
Ja, ik heb heel veel kansen laten liggen.
Ja.
Dus ik had veel duidelijker echt de leiding moeten nemen in het gesprek. En dat lukte geen moment eigenlijk.
Nou, nu weet je zelf natuurlijk dat we dat er meerdere mensen, waaronder ik zelf natuurlijk ook, luisteren hiernaar. Dat zijn er heel veel. Sterker nog, je zegt 3000 per week, om en nabij. Dat wordt ook nog wel eens doorgestuurd. Er wordt dus veel geluisterd, dus het netwerk is groot. Met andere woorden, je hebt een community opgebouwd. Denk jij dat we vanuit de community ervoor kunnen zorg dragen dat Jan Baan gewoon nog een keer dit luistert, bij wijze van deze aflevering, en juist zegt van, dat gaan we gewoon nog een keer doen?
Ik heb geen idee. Maar ja, dit is de test aan de community dan.
Zou je het leuk vinden?
Ik zou het vanuit vakmanschap zou ik het alleen al leuk vinden, ja. Ja, want ik heb denk ik in tussentijd ben ik ook weer verder als host, denk ik. Dus ja, in dat gesprek kreeg ik niet eruit wat ik graag eruit zou willen halen. Dus ja, als je dan de herkansing krijgt, is het natuurlijk leuk. Ik heb het hem nooit gevraagd. Als ik hem een mailtje stuur, heb je goede kans dat hij dat prima vindt. Ja, ik weet het.
Dat zou echt erg leuk zijn dat we gewoon het nog een keer in herhaling krijgen. En wat zou je dan, doorfilosoferend, het liefste willen horen tijdens die podcast, waar wij als luisteraars normaal gesproken van wat kunnen leren? Wat zou je dan heel graag willen behandelen?
Ja, dan ga ik weer een beetje terug naar het basisprincipe. En dat waar ik het net over had bij bijvoorbeeld Joris. Kijk, wat ondernemers die dus wel wat positieve, maar ook negatieve media-ervaring hebben gehad, wat die gewend zijn, is dat ze natuurlijk vragen krijgen waarin ze zich defensief moeten gaan opstellen. Dus je gaat vragen naar waar de spanning zit. Je gaat een beetje op zoek naar de frictie. Je gaat inderdaad de Wilfred Gené-factor gaat dan een rol spelen, zoals ik dat wel eens noem. Als ik Jan Baan zou uitnodigen voor een nieuwe podcast, dan zou ik dus weer teruggaan naar de doel van de podcast. Wat kunnen wij leren van Jan Baan wat relevant is voor de luisteraar van vandaag? Vorige keer hebben we het over enterprise ERP gehad, want dat is zijn terrein, dat is zijn domein, daar weet hij veel vanaf. Maar heel eerlijk, 9 van de 10 luisteraars, die hebben niet met enterprise ERP te maken in hele grote complexe organisaties. Die runnen een SaaS-bedrijf vandaag de dag en die hebben hele andere omweld, zeg maar, hele andere vragen ook. Wat ik bij Jan Baan uitzonderlijk vind, is zijn drive. Waarmee hij de energie, waarmee hij de studio inkwam en de drive die hij moet hebben gehad, zijn sales drive dan ook met name, die hij heeft gehad om gewoon geen nee te accepteren, maar gewoon het onmogelijke te doen, ook op wereldniveau, op die schaal. Zeker. Ja, dat is wel iets wat ik heel graag wil snappen. Waar komt dat vandaan? Hoe manifesteert zich dat? Hoe maak je dat? Hoe zet je dat om in een cultuur? Hoe kan je dat ook op een positieve manier inzetten? Dus het gaat me niet om dat het alleen maar het goede nieuws hoeft te zijn. Ik ben ook benieuwd waar dat geschuurd heeft. Want dat weten we ook. Het is niet alleen een succesverhaal bij Jan Baan geweest. Maar ik zou dat wel willen weten. Ik denk dat dat misschien wel 9 van de 10 luisteraars daar wel iets aan heeft.
Ja, maar als we dat dan iets doortrekken, wat zouden dan luisteraars van jou kunnen leren met de totstandkoming van SaaS-bazen tot aan wat het nu is?
Ja, dat vind ik moeilijk.
Die vraag stel je letterlijk elke aflevering.
Ja, toch? Maar dat zijn de praktische dingen bij een specifieke gast. Dus wat kunnen mensen van wat kunnen wij leren van een specifieke gast? Ik ben zelf ook een voorbeeld. Ik heb een SaaS-bedrijf geprobeerd te bouwen en dat is niet gelukt. Dus ik weet niet of je in die context naar mij moet luisteren. Maar er is misschien wel één ding wat wel. Misschien is dat wel een ding. Lange termijn focus hebben. Er zijn natuurlijk heel veel SaaS-bazen die dat hebben. Maar er zijn ook wel echt een hoop ondernemers die heel erg ongeduldig zijn. Misschien is ongeduldig niet per se slecht, maar dat het, zeg maar, het instant gratification verhaal. Dan gaan we ook weer terug naar community bouwen of het laten ontstaan. Ja, dat kost gewoon fucking veel tijd. Het gaat gewoon jaren duren voordat je een bedrijf hebt. En dat geldt voor ieder bedrijf eigenlijk. Ook de succesverhalen in de podcast duurt gewoon heel lang. Dus dat mensen nu tegen mij zeggen, ja, het is eigenlijk wel bizar dat mensen €500 voor een evenement betalen van een dag om daar naartoe te komen. Dat is wel lekker makkelijk verdienen. Dus dat soort commentaren krijg je wel eens. En dan denk ik van, ja, maar wacht even. Kijk, dat ik gewoon 3 dagen in de week ben ik dingen gratis aan het doen. Voor heel veel mensen. Ja, en al 3-4 jaar lang, elke zaterdag. Elke 2 avonden in de week. En dat is helemaal mijn eigen keuze. Dat is niet zielig of zo. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Maar dat is wel nodig om een bedrijf. Ik denk dat ik nog maar net begonnen ben. Een serieus bedrijf bouwen kost minimaal 5 jaar. Minimaal.
En daarvan zeg je dus focus.
Nou, dat is ook een onderdeel.
Ja, ja. Daar begon je net mee in het antwoord.
Nou ja, ik weet niet of focus... Ik denk meer lange termijn oriëntatie. Dat je niet verwacht dat je product morgen perfect is... of dat je morgen die droom-exit hebt. Het duurt gewoon lang voordat je een bedrijf hebt gebouwd.
Waar je ook nog eens energie van krijgt.
Ja, in mijn geval wel. Ja, dat heeft echt geduurd, ja.
Maar dan... Zou het dus ook juist kunnen zijn dat doordat je andere bedrijf wat niet gelukt is, Playbookify voor de mensen die veel luisteren, juist bijgedragen heeft aan het geluk wat je nu hebt? Want je hebt nu duidelijkheid, focus en je gaat voor de community SaaS-bazen.
Ja, achteraf gezien wel. Vooraf had ik dat natuurlijk nooit zo gedacht, maar ja, achteraf komt dat inderdaad wel uit, ja.
Ja. Nou, even over Playbookify dan, want dat is toch echt een onderdeel waardoor dit is gekomen. Je spreekt veel SaaS-bazen in de podcast. Je hebt een idee. Je gaat ermee aan de haal. Of hoe is dat ontstaan, Playbookify?
Twee dingen. Ik had bij heel veel SaaS-bedrijven gezien dat ze gewoon zaten te klooien met medewerker onboarding. En niet zozeer de praktische kant, hè, laptopjes regelen, dat soort dingen, maar meer... gewoon de inhoudelijke kant, het up-to-speed brengen van nieuwe mensen. Maar ook het mensen naar andere rollen krijgen. Dus gewoon de kennisoverdracht, dat gedeelte. En processen die elke keer weer gebeuren. Dus als je nou elke maand een webinar organiseert, whatever. Dat soort dingen, om die terugkerende taken, om dat gewoon op een schaalbare manier in te richten. Dat het niet uitmaakt welke medewerker het doet, maar dat iedereen daar gewoon weet wat er gedaan moet worden. Dus de wie, de wat, de how en ga zo maar door. En dat zag ik gewoon heel vaak terugkomen. En ook een beetje in dezelfde fases. Hè? Dus van 10 naar 20, 30 mensen is zo'n moment dat je hele organisatie weer op de schop gaat. Er komt opeens een laag tussen. Mensen moeten anders gaan rapporteren. Nou, eigenlijk gewoon van allemaal van dat soort dingen. Van 50 naar 100 heb je dat ook weer een keer. En dus ik zag gewoon een bepaald probleem. Dus nog los van het product, maar ik zag dat probleem bij heel veel bedrijven speelde. En het tweede was, en ik dacht van, ja, dat zou toch op te lossen moeten zijn. En de bestaande tooling, daar zag ik niet echt de oplossing in. Dus dat was eigenlijk de aanleiding om met zo'n product aan de slag te gaan. En het tweede is, en dat is achteraf gezien, was dat misschien een beetje een kronkel. En daar was ik me niet helemaal van bewust op dat moment. Achteraf kan ik dat wat scherper zien. Maar ik had ook wel ergens in mijn hoofd, zat er ook wel een stemmetje van, ja, maar ja, wie ben ik eigenlijk om... zo'n community voor te zitten of bij elkaar te brengen of zo'n podcast te hebben, die events te organiseren, als ik niet echt zelf een succesvol SaaS-bedrijf heb gehad. Wat is je credibility? Daar heb ik echt aan getwijfeld. Dus dat was wel echt een bepaalde persoonlijke onzekerheid. Dus ik dacht van ja, dan tel die dingen bij elkaar. En dat is nogmaals, dat is niet mijn primaire motivatie geweest, maar die onzekerheid sluimerde altijd wel een beetje. En ja, je zou kunnen zeggen dat als ik die opvatting nog steeds zou hebben, dan zou er nu weinig over zijn van mijn zelfvertrouwen om deze community zo te helpen. Maar het tegendeel is eigenlijk waar. Want juist door het SaaS-bedrijf te starten, initieel veel dingen goed gedaan, maar een aantal dingen niet goed gedaan, waardoor het niet gelukt is. Juist daardoor zie ik nu dat het echt een kronkel was. En dat je credibility van zo'n community hosten, van een events organiseren, van een podcast maken, dat niet zit in het feit dat je dat zelf ook kunt. Maar het gaat erom, heb je de skills om zo'n community bij elkaar te brengen? Het is een heel ander ding. Dus als jij een SaaS-bedrijf kan bouwen en kan exiten, wil dat niet per se zeggen dat je een goede community host bent. Of andersom. Het zou misschien wel eens andersom kunnen zijn dat het zo ver uit elkaar ligt qua skillset. Dat het misschien wel heel logisch is dat ik misschien niet de beste SaaS-baas ben. Maar dat ik misschien wel heel goed op mijn plek ben als vragensteller. Want ja, laten we eerlijk zijn, ik heb de antwoorden vaak niet. Maar dat maakt wel dat ik de vragen kan stellen. Want je zou zelfs kunnen zeggen, stel dat ik een 100 miljoen exit op mijn naam had staan. Hoe goed zou ik dan nog zijn in het stellen van vragen aan andere founders? Ik weet het, misschien wel beter, maar ik kan me ook wel voorstellen dat misschien wel nieuwsgierigheid een beetje weg hebt.
Omdat je bias, zeg maar.
Ja, je bent er zelf geweest. Dus dan denk je misschien van, ja, dat weet ik zelf. Ik weet het niet, hè. Ik ben er nooit geweest. Maar dat dus waar ik voorheen eigenlijk het zag als gebrek, zie ik het nu juist als kracht. Dat ik me juist heel erg op dit focus en dat ik bezig ben met vragen stellen en de juiste mensen bij elkaar brengen. Want ja, als wij een event organiseren, als ik de goede sprekers op het podium krijg, dat is veel belangrijker dan dat ik daar zelf op het podium sta en een heel goed verhaal heb.
Dat klopt, denk ik ook. Het is wel grappig dit, hè? Namelijk, je begint een SaaS-bedrijf mede vanwege het feit dat je twijfelt, kan ik überhaupt goede vragen stellen als ik het nooit heb gehad? En dat, nou, fiasco is zo negatief, zo bedoel ik het helemaal niet. Het is niet geworden wat je wilde. En dat is juist de zegen geworden voor jou, in de zin van dat SaaS-bazen als podcast en als community zo'n mooi succes lijkt te zijn.
Ja, inderdaad.
Zonder lijkt, blijkt te zijn. Ik denk dat er beter echt bij hoort.
Ja.
Kun je dan ook zeggen tegen jezelf dat je trots bent?
Nee.
Niet. Maar ben je dan wel trots op de community?
Ik vind het gaaf als ik zie dat bedrijven bepaalde resultaten bereiken.
Nee. Maar gewoon, als, ja, ik ben ook onderdeel van de community. Ik ken nu in één keer mensen doordat jij ons, zeg maar, hè, dus alle luisteraars, veel luisteraars, beginnen elkaar te leren kennen.
Ja.
Dat komt omdat jij dit met zoveel zaterdagen hebt gedaan, met zoveel uurtjes hebt gedaan, met zoveel inzet hebt gedaan. Kun je daar dan ook niet met enige trots naar kijken?
Ja, dit klinkt misschien ook weer een beetje filosofisch. Maar ik vind het heel leuk. Maar ik ken trots niet echt. Gewoon in het algemeen niet.
In zijn algemeenheid niet.
Nee, ik weet niet precies wat. Ik zit nu natuurlijk niet in de positie om vragen te stellen. Maar die brandt nu echt op mijn tong. Wat is trots? Ik bedoel, ik mijn hele leven eigenlijk. Ik kan niet echt. Ik weet niet of ik trots voel. Ik weet niet of het ook heel belangrijk is, maar...
Nee, dat is niet... Nee, zo bedoel ik het dan waarschijnlijk ook niet. Maar wel interessant, want dat zegt natuurlijk wat over jou als persoon. Maar kun je dan wel kijken naar de community in zijn geheel van... Er begint nu iets te ontstaan, hè, zoals je het zelf ook zegt. Het ontstaat en het gaat door. Waardoor mensen elkaar kunnen helpen.
Ja, ik geniet daar wel echt van. Maar bij trots, daar zit denk ik iets van entitlement in of zo.
Ja.
En dat vind ik heel ingewikkeld.
Ja, dat kan. Maar ik zou, omdat ik een andere persoon ben, er wel trots op zijn.
Ja.
Maar dat is dan een leuke, maar dat is dan een ander type podcast. Dat gaan we zeker niet nu doen. Maar,
ja, dat mag hoor, maar ik weet het gewoon niet.
Nee. Maar helemaal in het begin van ons gesprek zei je van hè, iets over controle en het controle hebben over een gesprek. Nou, nu zeg je ook van... Hè, er brandt mij een vraag nu op de lippen. Vind je het moeilijk dat, dat je ergens geen controle over hebt?
Ja, ik denk dat ik redelijk controlfreak ben, ja.
En ervaren de mensen in jouw directe nabijheid dat ook op die manier?
Op bepaalde momenten wel, ja.
Ja, oké.
Okay. Ja, niet altijd. Nee, ik denk niet dat ik hinder... Ja, je zou het eigenlijk aan Alisa moeten vragen, waar ik het meest mee werk. Want... Als het gaat over SaaS-bazen, dan heb je het voornamelijk over Alisa en ik. Alisa doet eigenlijk heel veel, zo niet alles op de achtergrond. En ik ben iets meer het gezicht. En ja, ik ben benieuwd wat zij zou zeggen. Ik denk dat ze hetzelfde antwoord geeft als ik. Dat ik, als ik onder stress sta of zo, dan kan ik dat kan ik misschien een beetje... Dan ga je het zeker merken. Maar het is ook niet zo dat ik... Nee, ik kan aan de andere kant volgens mij ook wel dingen loslaten, ja. Ik denk dat... Kijk, dat is natuurlijk ook zoiets, hè. De context is natuurlijk super belangrijk. Als iemand net een paar weken bij ons werkt... We hebben net een nieuwe dame aangenomen... die de administratieve processen aan de achterkant doet. Ticketing, dat soort dingen. Ja, dan heb ik natuurlijk altijd even iets meer neiging naar controle... bij iemand die wat langer zit niet. Dus ik weet het niet.
Nee. Hey, wat zou je nou in het jaar 2024 willen bereiken? Met SaaS-bazen?
Best wel veel. Kijk, een van de dingen die we afgelopen jaar heel erg gemerkt hebben is... Kijk, we hebben veel mensen in een beetje de omzetrange tot 4, 5 miljoen ARR hebben we wel veel op onze events en om ons heen. Wat je ziet gebeuren in de fase daarna, dus van 5 naar 10, van 5 naar 15, dan zie je dat de founder echt een wezenlijk andere rol krijgt en dat die meer, dat die gaat een VP of marketing aanstellen of een head of product. En dan op een gegeven moment, en bij sommige bedrijven is dat al iets eerder, anders later, maar op een gegeven moment komt er een punt dat een founder echt meer uit de organisatie stapt, uit de day-to-day operations. En dat heeft veel impact op SaaS-bazen, want als jij zelf nog product owner bent, dan is een sessie die wij organiseren over product management is gelijk interessant voor jou. Dus dan klopt het format van SaaS-bazen, namelijk wij zijn C-level en founder-focused met onze events. Ben je founder van, laten we zeggen Rentman bijvoorbeeld, daar waren we van de week voor een pizza-sessie. Die founder die heeft inmiddels denk ik 120 mensen in dienst, Roy. Ja, die gaat niet zoveel aan zo'n sessie hebben, want die heeft gewoon 2-3 product owners zitten. En dat zijn de bedrijven die zeggen van, ja, maar wacht even, wij vinden het heel leuk wat jij doet. En ik kom graag lekker een biertje drinken op je barbecue. En ik vind het leuk om bij de summit te zijn, want dan zie ik even weer iedereen. Maar ja, weet je, verder, ik zou eigenlijk wel willen dat mijn head of product naar die pizza night kan komen, die jullie binnenkort organiseren. En dan zeggen wij, zeiden wij altijd van, ja, dat past eigenlijk niet. En dit en dat. Dus we zijn nu iets meer, voor dit jaar is het doel om die footprint ook binnen die bedrijven beter te krijgen. Met andere woorden, een barbecue en dat doen we founder-focused. Dat blijft zo. Dat is gewoon een jaarlijks moment voor de founders en de C-level. Summit houden we ook op die manier. Maar heel veel van die pizza night, waar het echt gaat om hele concrete kennisoverdracht, daar zeggen wij juist van, oké, deze sessie gaat over customer succes. Als je als founder wil komen, van harte welkom. Maar neem ook gerust je head of customer succes mee. Want die willen uiteindelijk, die willen met die informatie aan de slag. Dus dat is wel een belangrijke highlight. En dat betekent dus ook dat we onze naam gaan veranderen. Dat is voor sommige mensen al lang bekend. Want we zijn al een beetje, ja, van jou ook. Maar we zijn nog niet voor iedereen. Dus dat is een beetje een primeur dan. Met een nieuwe naam denken we ook dat we die positionering beter kunnen neerzetten. Ik zie je lachen en dingen opschrijven, dus ik ben benieuwd wat dat inhoudt. Maar dat zijn we dus nu ook aan het doen. Dus dat is ook een belangrijk highlight voor 2024 om positionering dus aan te passen. En ik wil er nog heel veel meer over vertellen, maar ja, dat is ik weet niet of dat niet nu het doel is. Hè?
Nee, ja, nou ja, kijk, er moet nog een titel komen boven de podcast, maar ik vraag me serieus af of je dat op die manier moet doen.
Geen idee. Maar het brandt op mijn tong, want we zijn met zoveel leuke dingen bezig. En echt ook dingen waarvan ik al best wel lang, daar wilde ik al best wel lang wat mee doen, maar dat ging natuurlijk nooit, omdat ik met Playbookify was mijn fulltime baan. En nu is dit gewoon mijn fulltime baan, dus nu kan ik de hele dag hier aan werken. En nu kunnen we echt de tempo ook maken. Dus ja, ik kan eigenlijk niet wachten om dat te delen, maar dat komt later wel.
Veel te doen dus in 2024.
Ja, dit is nog maar een klein deel. Ja.
Ja. Wel ontzettend leuk, toch?
Ja. Ja, het is echt. Dit is echt. Voor mij is nu echt voor het eerst in mijn leven echt. Dat het echt helemaal voelt als dat dit het is. Dit is gewoon wat ik wilde.
Jij blij? Luisteraars blij?
Ja, dat hoop ik wel. Ja.
Ja. Krijg je nou veel op- en aanmerkingen van luisteraars over een aflevering?
Er zijn wel een paar afleveringen waar je inderdaad wel echt wel respons op krijgt. Overwegend positief. Dus af en toe hoor je wel eens iemand zeggen van ja, dat soort. Toevallig van de week nog zei iemand van ja, als het over marketing gaat, dan zijn dat meestal niet je beste afleveringen. En dat klopt, omdat ik dan een beetje uit mijn rol val. Want ja, dat is een beetje mijn natuurlijke habitat. Ik heb dat jaren gedaan. En nou, misschien is dat zelfs wel een bewijs van het feit dat als je veel weet van een thema, dat het misschien niet per se voordelig is voor jou als interviewer. Waar we het net over hadden. Mm-hmm. Dat heb ik met marketing. Dan vind ik altijd moeilijk, afleveringen over marketing. Dan zit ik een beetje te zoeken tussen, wat moet je van jezelf erin leggen? Want in de basis hou ik ervan, van vragen stellen en niet te veel eigen ervaringen gaan delen. Want sommige hosts doen dat. En denk van, ja, maar wat nu heb je een gast tegenover je zitten. Laat die dan ook vertellen. En bij marketingaflevering vind ik dat moeilijker.
Ja. Weet jij een onderwerp die leeft onder de luisteraars die je nog niet hebt op durven pakken?
Durven weet ik niet. Maar ik weet wel dat het hele gedeelte people is echt en culture is echt zwaar onderbelicht in de podcast. Dat is wel echt iets waar we echt mee aan de slag willen ook dit jaar. Het is niet dat ik niet durf, maar het is misschien ook een beetje onbekend maakt onbemind of zo. Ik weet het niet. Het is niet iets wat ik... Nee, durven niet per se, denk ik. Of heb jij dat gevoel als luisteraar dat er iets is wat ik niet aanraak?
Nee.
Okay.
Nee, dat gevoel heb ik niet. Maar ik was vooral benieuwd of er luisteraars zijn die een bepaald onderwerp graag zouden willen gewoon horen en dat je dat terugkrijgt.
Het eerste zou best wel kunnen, maar dat is niet per se wat ik... Nee, ik zou dat niet echt... het is niet dat wij bepaalde thema's, dat wij daar aanvragen, zogezegd. Want dat krijgen we natuurlijk ook wel. Waar we dan niks mee doen, dat gebeurt volgens mij niet.
Nee. Nou, ik heb er zelf natuurlijk als luisteraar, de ene aflevering past mij meer als de andere aflevering. Hoor ik natuurlijk ook heel veel dingen, dan neem je ter kennisgeving aan. Andere dingen neem je juist heel erg veel in mee. En dat is voor iedereen natuurlijk ook weer anders. Zou het een idee voor jou kunnen zijn om aan een aantal mensen die jij dus interviewt te vragen, joh, is er nou iets waarvan jij eigenlijk had willen weten hoe dat bij anderen had gewerkt? Om daar af van te leren.
Ja, die vraag stellen we wel eens, maar dan is het meer dat we dat gewoon on the fly doen. We doen dat niet gestructureerd.
Nee, dus het is niet zo dat je dus een onderwerp doorgeven. Want jij hebt ook een aantal podcasts gehad dat je dus wel eens een vraag bewaarde voor de volgende geïnterviewde.
Ja.
Dus je hebt er wel eens een beetje mee lopen spelen.
Ja, in het begin hebben ze sowieso wat meer met format gespeeld. Dat we inderdaad af en toe eens rubriekjes of zo maakten of standaard vragen. Maar dat heb ik al een beetje losgelaten.
Ja, maar je zou zelf wel wat met people willen doen.
Ja. Ja, kijk, als je natuurlijk aan een beetje serieuze skill hebt vraagt aan de founder of aan wie dan ook, van joh, wat is nou het meest bepalende onderdeel in succes of gebrek aan succes? Dan is het heel vaak iets met people en culture. Het is een iets moeilijker topic om concreet te maken, althans voor mij. Dus misschien in die zin juist ook interessanter om er juist meer aandacht aan te besteden. Maar goed, internationalisatie, fundraising, marketing, sales. Dit zijn allemaal hele praktische topics waar je vrij direct... waar je ook makkelijk een breakdown van kan maken. Dat is soms wat moeilijker bij culture. Hoe definieer je dat? Maar des te interessanter is het eigenlijk.
Ja. Nu zijn we... En we hebben het echt over SaaS-bazen. Ben je 4 jaar mee bezig? Een zoektocht geweest van... Hey, hoe ga ik dit doen? Qua tijdsbesteding, qua hoe je er geld mee kunt verdienen. Hoe de community opgebouwd wordt. Wat zou je de luisteraar heel graag mee willen geven? Van dit is voor mij echt iets geweest waardoor ik dit besluit heb kunnen nemen.
Wat bedoel je precies?
Er zijn momenten waarop je dus keuzes hebt gemaakt. Nou, in jouw geval kwam het hele verhaal van Playbookify er tussendoor. Maar er zijn ook een aantal momenten geweest voor jou die doorslaggevend zijn geweest om juist hierop in te zetten.
Ja. Nu ga ik het ongemakkelijk maken en ik weet dat je dat niet wil, maar ik kan er niet omheen. Je weet nu wat ik ga zeggen. Ja. Nu heb ik je. Nu heb ik je.
Grapjas. Andere vraag.
Nee, wacht even. Nee, want het is wel degelijk een bloedserieus antwoord en het is echt waar. Ik weet nog dat jij op een gegeven moment mij gewoon belde. En we kenden elkaar helemaal niet eens zo heel goed. Hè? We hadden elkaar misschien nog niet eens echt gezien. Misschien een keer, dat weet ik niet eens. Maar we hadden zeker nog niet zo vaak contact als dat we dat nu hebben. Jij belde een keer en je zegt van... Johan, wanneer ga jij geld vragen voor een lidmaatschap? En toen dacht ik... Ja, weet ik veel. En dat is denk ik 2,5 jaar geleden of zo. En toen zei jij... Stuur me een factuur. Ik ben gewoon je eerste lid. Ik wil gewoon iets betalen. Je maakt een podcast. Je brengt mensen met elkaar in contact. Je bent continu bezig om mensen met elkaar om mensen op verder op weg te helpen. Daar moet je iets voor gaan vragen. En toen dacht ik van ja. En toen zat ik in die transitie nog een beetje, laatste deel van de transitie naar SaaS-baas. Dus toen had ik nog een beetje marketingprojecten. En toen ging het balletje wel rollen. Dus dat is een moment geweest waarop ik realiseerde, oké, wacht even. Dus als jij die bereidheid hebt, dan wat betekent dat dan precies? Wat zegt dat? En uiteindelijk, nou, we zitten nu op een paar honderd leden. Dus dat heeft gewerkt. Dus dat is zo'n eerste balletje.
Dus dat is gaan rollen. Te vragen voor de kwaliteit die je zelf levert.
Ja, het is wel grappig dat je het zo formuleert, maar gewoon überhaupt, dat er dat leden bereid zijn om iets te betalen. Dat was zo'n eerste moment waar dat is interessant. Want dat betekent dat we dan toch misschien iets van een bedrijfje eromheen kunnen bouwen en dat we ook meer kunnen gaan doen. Nou, ander moment is de eerste barbecue geweest. In Scheveningen. Dat was ook echt een moment wat voor mij super motiverend was. Want ik had nooit verwacht dat er zoveel mensen zouden komen. En we maakten daar echt een paar cruciale fouten.
Welke?
Nou, de communicatie vooraf was niet geweldig. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Hè. Dus je hebt in event communicatie heb je allemaal van die typische dingen. Nou, dat wisten we helemaal niet. De locatie was zwaar onhandig. Op vrijdagmiddag, volgens mij, of ergens een middag aan het eind van de dag naar Scheveningen. En dan was het ook nog eens 30 graden. Ja, dat is natuurlijk vraag om problemen. Strandtent hadden we voor de helft afgehuurd. Aan de andere helft niet, want konden we niet betalen. Dus er liepen mensen met een blote bas door onze ruimte heen. Nou, dat was natuurlijk niet ideaal. We hadden helemaal niet nagedacht over iets van diversiteit. Dus dat het ook wel leuk zou zijn om er wat vrouwen uit te nodigen. Het was gewoon, het waren alleen maar mannen. We hadden ook in het middag, soort van voormiddagprogramma, hadden we twee sprekers uitgenodigd die betaalden wat geld. Daarmee kon ik die tent een beetje betalen, zeg maar. En ja, die gingen daar, terwijl 30 graden was, gingen ze gewoon keihard staan te pitchen. Ja, dat kan ik hun niet kwalijk nemen, want dat had ik ook gedaan. Nou, dat weet ik niet maar het was begrijpelijk uit hun perspectief dat ze gingen pitchen. Maar ja, dat was natuurlijk helemaal niet waar je mensen mee lastig moet vallen. Als je mensen voor een barbecue vraagt, dan moet je ze niet een uur stil in een ruimte zetten. Nou, allemaal van dat soort dingen. Maar wat wel leuk was, was dat er zoveel mensen waren en dat de sfeer goed was. En mensen vonden het leuk en achteraf superveel reacties gekregen. Dus dat was echt wel een heel bepalend moment. Kijk, het ligt voor de hand om nu te zeggen van ja, de eerste summit was ook zo. Maar goed, dat is veel recenter. Ik denk dat die vroege momenten, dat die heel motiverend zijn geweest om hier gewoon toch mee door te gaan.
Ja, oké. Dus dat zou je als leereffect mee willen geven, zeg maar, aan mensen. Dus de energie ophalen daar waar je de energie ook daadwerkelijk kunt vinden. En voor je, in jouw geval dan zo'n barbecue waar de mensen allemaal bij elkaar zijn.
Ja.
Maar als ik jou een beetje inschat, ben jij op dat moment op zo'n dag niet de persoon die graag in de schijnwerpen staat?
Nee, ik ben liefst op de achtergrond. Eigenlijk sowieso. Kijk, een 1-op-1 gesprek is comfortabel. Maar ik hou niet van een podium. Ik bedoel, ik doe het wel. Maar het liefst heb ik een dagvoorzitter. Het liefst heb ik iemand anders die de keynotes doet en dat soort dingen. Ik ben sowieso een beetje een angelganger. Ik bedoel, anders ga je ook niet in zo'n fucking boshut zitten.
Het is wel een aanrader overigens voor iedereen, maar
nee, ja, dat is waar. Maar ja, ik geniet wel van de energie van al die mensen. En ik vind het gaaf om te zien dat het werkt en dat er mensen iets hebben aan elkaar. Maar het is niet dat ik nou, ik voel me dan altijd wel een beetje, ik zou het liefst altijd, zeg maar, figuurlijk, maar misschien zelfs een soort balkon hebben op elke eventlocatie en dat ik gewoon op het balkon sta. Dat ik gewoon kan kijken, gewoon wat er allemaal gebeurt. Dat vind ik eigenlijk, dat observeren vind ik leuker dan er middenin zitten.
Ja.
Ik ga ook niet echt naar feestjes of zo. Dat vind ik altijd een beetje ongemakkelijk. En als ik naar een feestje ga, dan wordt het eerder een sociaal experiment wat ik over iemand te weten kan komen. Dat vind ik dan, daar ben ik dan op een feestje mee bezig. Ik sta nooit midden op een dansvloer.
En als ik nu zeg dat het voor mij of nu een soort van sociaal experiment is om jou als persoon achter de podcast te leren kennen, kun je die dan volgen?
Ja, tuurlijk.
Ja. En wat zou voor de luisteraars, een hele moeilijke vraag, eigenlijk ook nog wel interessant zijn om van jou te weten? Gewoon iets, een dingetje. Je hebt een hond, oké, dat weet ik. Ook een kleur, bijvoorbeeld.
Nou ja, een van de dingen die ik nu, waar ik nu tijd aan besteed, is het halen van mijn vliegbrevet. En dat doe ik omdat ik al van jongs af aan dacht ik van, nou ja, het is toch wel heel leuk om een vliegtuig te kunnen besturen. Ook lang gedacht van, ja, dat kan ik helemaal niet. En op een gegeven moment denk ik van, ja, wil ik toch maar zo gewoon gaan proberen. Dus een paar jaar geleden een keer 2-3 lesjes genomen of een paar meer. Maar toen had ik gewoon de tijd niet en toen kwam het allemaal niet zo goed uit. En toen Playbookify stopte, toen besloot ik eigenlijk heel snel van, ja, dat ga ik nu gewoon doen. Ik ga gewoon elke week vliegen. Dus ik ga gewoon minder werken. Dus ik ga 4 dagen werken van mijn part. En dan ga ik een halve dag in de week ga ik echt sporten. Maar dan ook echt bijvoorbeeld een lange run doen of dat soort dingen. En een andere dagdeel ga ik vliegen. En dat is deels omdat ik het heel leuk vind. Het is ook omdat ik, mede door Jan, mijn co-founder bij Playbookify, die ook vliegt, ook echt wel heb geleerd of een aantal lessen heb gehaald uit het vliegen. Wat je ook als ondernemer kunt gebruiken. In die zin is dat vind ik leuk.
En welke lessen zijn dat dan?
Nou, er is een mantra in de luchtvaart en dat is eigenlijk aviate. Navigate, communicate. Mm-hmm. Dus in de basis, wat er ook gebeurt, om je heen, in het vliegtuig, maakt niet uit wat de situatie is, zorg dat het vliegtuig blijft vliegen. Klinkt heel logisch, maar zo logisch is het niet. Want als jij opeens ziet dat er een enorme regenwolk voor je hangt, of weet ik veel, er gebeurt ergens, er gebeurt iets onverwachts. Ik heb laatst een noodlanding moeten maken. Dan kun je zo afgeleid raken dat je helemaal gaat fixeren op één onderdeel van dat je de heel erg naar de baan gaat zoeken. Maar dat is niet zo belangrijk. Die baan die ligt daar, die blijft er ook wel liggen. Belangrijk is dat jouw vliegtuig blijft vliegen. Dat je de juiste hoogte houdt en dat soort dingen. En dat jij in de gaten houdt dat je brandstof, nou, allemaal van dat soort dingen. Dus blijf vliegen. Tweede is navigate. Dus weet waar je naartoe wil en weet ook waar je nu bent. Dus weet waar je staat. Het derde is, communiceer dat ook. Dus vertel tegen de luchtverkeersleiding wat je intenties zijn, wat je plan is. Vertel dat ook desnoods tegen je medepassagiers, zodat zij een beetje snappen wat er allemaal gaat gebeuren, wat ze kunnen verwachten. Wordt het turbulent? Zeg het even tegen iemand die naast je zit, als die voor het eerst in zo'n ding zit. Dat is communicate. In een bedrijf is eigenlijk hetzelfde. Zorg dat je bedrijf blijft draaien. Dus zorg dat er voldoende geld op de rekening is. Als je ziet dat dat er niet meer is, zorg dat dat in ieder geval eerst geregeld is. Maak je even niet druk over de andere dingen. Dus zorg dat je bedrijf blijft draaien, de basis. Vervolgens navigeer. Weet waar je nu bent en weet waar je naartoe wil. Het maakt niet eens zozeer uit welke route je precies gaat nemen. Maar als jij weet, ik wil op Rotterdam gaan landen, zorg dan in ieder geval dat je weet waar Rotterdam is. En waar, wat jouw positie is ten opzichte van Rotterdam. En het derde, communiceer dat ook in je bedrijf. Dus vertel tegen je stakeholders, tegen je personeel, je co-founders, je investeerders, je klanten. Wat is je plan? Waar ga je naartoe? Wat kunnen ze verwachten? Nou, dat is best wel een mantra wat je wel goed kunt toepassen. Dus altijd als je in een soort van situatie komt waarvan je denkt van, ja, ik weet nu niet wat ik moet doen. Aviate, navigate, communicate.
Oké. En als ik dat over 2024 SaaS-baas heen leg, wat is dan, waar vliegen we naartoe?
We vliegen toe naar een nieuwe positionering.
Namelijk?
We Love SaaS. Dat wordt de naam. En de positionering is dus niet meer founder-focused only, maar company-wide.
Oké. En hoe navigeren we daar naartoe?
Dat doen wij door, ja, nu ga ik toch wel iets weggeven, maar we hebben daar een roadmap voor. Het vluchtplan. En een van de belangrijke onderdelen in het vluchtplan is dat wij in de basis dus moeten zorgen dat de kennis die wij willen overbrengen, dat die eenvoudiger beschikbaar is. Dus nu hebben we hebben een online app, we hebben een website, we hebben 2 websites, we hebben nog een online community, we hebben een Slack groep, we hebben WhatsApp, we hebben heel veel verschillende kanalen. En dat is een beetje rommelig, dat is moeilijk navigeren, letterlijk ook. Dus een van de dingen die we nu aan het doen zijn, ik ga de naam nog niet vrijgeven, want die is heel vers, maar dat gaat binnenkort komen. na de rebranding naar We Love Saas, die eind Q1 is afgerond, dus daar zijn we bijna, is voor Q2 het doel om om een app te lanceren waar alle kennis en al onze events worden aangekondigd. En waar ook de klanten, dus niet alleen jij als founder van het bedrijf, maar ook jouw customer success manager toegang tot krijgen, ook jouw salesmensen, ook jouw productmensen, ook jouw developers, als jij dat wil en als zij dat willen. Zodat zij ook de documentatie kunnen downloaden of de filmpjes kunnen kijken die voor hen interessant zijn. Vorig jaar hebben wij een sessie gehad over product management. We hebben vorig jaar een pizza sessie gehad over pricing. Daar zijn allemaal opnames van. Nou, die opnames zijn niet alleen voor jou interessant, maar misschien zijn ze ook wel interessant voor je personeel. Of misschien juist voor je personeel. Dus
zeker.
Q2.
Dat durf je ook wel uit de praktijk terug te geven. Wij hebben ons product opnieuw gebouwd. Vanuit product-led growth gedachte. Ja. Die zul je ook nog ergens hebben staan. Ja. Nou.
Ja.
Dus dat klopt.
Ja. Dus die twee filmpjes, want ik weet waar je het over hebt. De keynotes van René Bonvanie. Daar hebben wij de opnames van. Maar nu zijn ze eigenlijk moeilijk te vinden. Nou, straks is het zo. Jij maakt een account aan in onze We Love SaaS omgeving. Je nodigt je teammembers uit. En jouw teammembers die krijgen precies te zien wat zij moeten zien. Zijn zij in CS, dan krijgen ze alle content rondom CS. En ze kunnen zelfs ook de andere dingen zien. Maar in de basis kunnen zij zien wat wij over CS in huis hebben. Dat is onderdeel 2 van het vluchtplan.
Oké, dan hebben we vliegen gehad, navigeren gehad en communiceren eigenlijk ook een beetje.
Ja, want dat is een logisch gevolg dat we dit gaan uitrollen.
Het lastige is nu dat ik eigenlijk al heel veel vragen heb. Maar er is geen betere manier om nu eigenlijk te stoppen met een heel groot vraagteken.
De cliffhanger.
Een cliffhanger.
Ja, dat laat ik aan jou.
Elke podcast heeft een titel. En ik wil graag de titel alvast verklappen aan het eind, want de mensen hebben hem dan toch al gehad. Maar dan snappen ze hoe die tot stand is gekomen. Maar het is ook wel leuk dat jij als bedenker van het geheel, want dat is natuurlijk wel zo, daar ook mee eens ben. Wat dacht je van de cliffhanger ook op de naam van Geuzennaam SaaS-bazen naar vraagteken?
Zo, die is cryptisch. Nee, maar het is jouw aflevering, dus dat gaan we gewoon doen. Ik denk dat die heel erg triggert.
Dat is mooi.
Gaan we doen.
Dan gaan we dat doen. Ik wil alle luisteraars bedanken, want we kunnen nog wel een uur doorpraten, maar we zijn al ruim door een uur.
Ja, op hoeveel tijd zitten we eigenlijk? Ik ga eens even kijken hoor. Oh ja, we zijn al dik door het uur heen.
Daarom.
God, wat ben ik langdradig.
Valt best mee. Het waren veel vragen.
Oké. Okay.
Nu weet ik niet op welke knopjes ik moet duwen.
Ja, dat ligt eraan wat je wil doen. Weer een beetje muziekje eronder weer. Wil je zo een applausje voor jou doen?
Ja, voor jou hè.
Voor ons samen dan. Ik denk dat deze is.
Ja, een beetje spelen hoort er ook bij.
Ja, tuurlijk. We zijn uiteindelijk gewoon een beetje gadget freaks ook natuurlijk. Nee, volgens mij wilde je deze eronder. Dit is het outrootje.
Ja.
En dan kan je doen wat je wil.
Ik hoop dat jullie hebben genoten van toch wel een beetje een bijzondere verhaal. Want we krijgen binnenkort te horen dat het geen SaaS-baas meer is. Ik heb veel vraagtekens en ik beloof jullie dat ik niet door ga vragen wat de naam wordt, want dat is niet leuk, want waarom zou ik de voorsprong hebben, jullie niet? Ik wil jullie wel voor een aantal andere dingen gewoon eventjes gewoon een vraag stellen dat jullie in beweging komen. Laten we proberen als community daadwerkelijk Jan Baan weer een keer in de aflevering te krijgen. Dat lijkt me ontzettend leuk. Laten we ook proberen om zoveel mogelijk achter te laten naar aanleiding van deze podcast. Zodat Johan, Alisa en iedereen die hierbij betrokken is gewoon een paar mooie dingen kunnen oppakken. En daadwerkelijk mee kunnen geven zeg maar naar ons als luisteraars toe. Ik hoop ook dat jullie een klein beetje een achtergrond mee hebben gekregen. En ik denk het wel. Maar laten we hier gewoon echt serieus iets leuks van maken. Zodat Johan daadwerkelijk ook gaat leren dat hij echt trots kan en mag zijn op hetgeen wat hij bereikt. Ik groet jullie allen. In welke hoedanigheid jullie nu ook zijn. Of een fijne ochtend, fijne middag, fijne avond of fijne nacht toegewenst. Bye.
Yes, en dat was dus mijn gesprek met Dirk. Dirk, vanaf deze plek nogmaals ontzettend dank dat je dit wilde doen. Het is niet makkelijk om zomaar een podcastgesprek te leiden. En toch is het je gelukt om er een echt open en denk ik ook eerlijk gesprek van te maken. En ik heb dingen gezegd waar ik zonder jou niet bij gekomen was. Dus dank daarvoor. En ook dank dat je op de achtergrond bijdraagt aan de community en aan mijn persoonlijke ontwikkeling door je betrokkenheid bij alle stappen die ik de afgelopen jaren heb doorlopen. Ja, en aan jou als luisteraar die tot het einde heeft geluisterd, veel dank voor het luisteren en je betrokkenheid ook bij deze podcast en alles wat we doen. Ik heb in deze aflevering een aantal nieuwtjes verklapt, waaronder dus de nieuwe naam, We Love SaaS. En de komende dagen werken wij verder aan de rebranding. Want onze interne deadline was voor de rebranding was 31 maart 2024. En we hebben dus nog even wat tijd om dat verder vorm te geven. Ik ben me er ook van bewust dat de naam SaaS-bazen behoorlijk embedded is in de SaaS-community. Dus wellicht zal die naam nog her en der voorbij komen en gebruikt worden. Maar toch gaan wij achter de schermen werken aan een verdere uitrol van het merk We Love SaaS. En je kunt onze nieuwe website ook al bezoeken, welovesaas.io. Daar kun je ook inschrijven voor de beta-versie van ons nieuwe platform, waar ik kort iets over heb gezegd, waar je alle event recordings, downloads, presentaties en dergelijke kunt vinden. Uniek hieraan is dat je niet alleen zelf als founder of als C-level exec kunt inloggen, maar je kunt ook je teamleden toegang geven tot deze omgeving, waarmee zij toegang krijgen tot handige SaaS-resources. Dus hou de socials in de gaten. Die gaan we natuurlijk ook de komende periode rebranden. En blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom We Love SaaS. Nogmaals dank voor alle support die ik tot nu toe in de afgelopen jaren heb ontvangen. Ik zei na afloop van de podcast opname met Dirk, dat het voor mij een persoonlijk interessante reis is geweest met veel ups en downs. Maar toch vooral heel veel ups. En ja, eigenlijk, zoals je in het gesprek al hoorde, wordt het alleen maar beter en leuker om hier aan te werken. En ik ben echt super blij en dankbaar dat ik nu ook mijn volledige tijd hierin kan stoppen. En ik hoop dat dat voor jou ook een hele positieve uitwerking heeft. Kan ik iets voor je doen? Heb je vragen? Je weet me te vinden via de bekende kanalen. En ik hoop dat ik je snel weer zie op events. Of dat je bij de volgende aflevering van deze podcast, dan waarschijnlijk de We Love SaaS podcast, weer aanwezig bent als luisteraar. Nogmaals dank